Heer Jezus, met vreugde mogen we dat lied zingen. Dat u de overwinnaar bent. Dat u alles wat kapot gemaakt is in deze wereld uiteindelijk heel zult maken. En dat we samen de maaltijd mogen vieren en dat vreugde mogen doen in gedachtenis naar u toe. Maar Heer, we willen ook luisteren naar uw stem, naar uw woorden. En u hebt Robert iets op zijn hart gelegd. Hij heeft het voorbereid en geef hem de rust en de zegen om te spreken, om de woorden van u door te geven. Help ons te luisteren, dat we met elkaar iets mogen meenemen, de wereld in. Mogen meenemen van wat u tegen ons te zeggen hebt. Geef uw zegen in spreken en luisteren. Amen.
Nou, goedemorgen. Wist u dat deze periode, zo eind januari, dat door veel mensen gezien wordt als de somberste tijd van het jaar? Het is hartje winter, de dagen zijn kort en grijs, het is koud. De gezellige feestdagen zijn al lang geleden en de winter duurt nog eindeloos. En de meeste goede voornemens die we hadden voor het nieuwe jaar zijn inmiddels al wel gestrand. Dus het leek me goed om het vandaag over die goede voornemens te gaan hebben. En toen ik daarmee bezig was om een beetje voor te bereiden, om te denken waar ik het over zou gaan hebben, toen was het zo'n beetje half december en toen was iedereen een beetje over goede voornemens aan het nadenken. En ik moest in eerste instantie denken aan Daniël. Want Daniël is natuurlijk iemand die naar het heidense Babel werd gebracht vanuit Israël. En die zich hartstikke had voorgenomen om trouw te blijven. Trouw te blijven aan zijn afkomst, trouw te blijven aan zijn geloof, aan zijn God. Hij bleef 3 keer per dag bidden en hij hield zich aan de voedselwetten, ondanks alles wat hij over zich heen kreeg. En 2 weken geleden heeft Richard erover gesproken en heeft hij ook dit naar voren gebracht. Dat Daniël eigenlijk best wel een held is en dat hij het hartstikke goed deed met zijn goede voornemens. Maar ik denk als je net als Daniël je goede voornemens goed op de rit hebt, als je als een speer gaat met je trouw aan God en als je lekker leeft, dan denk ik eigenlijk dat je vandaag niet heel hard een preek nodig hebt. Dan mag je wat mij betreft gewoon lekker even onderuit gaan zitten, mag je de ruitjes tellen in de ramen en genieten van een half uurtje voor jezelf. Ik denk dat wij vandaag een ander verhaal nodig hebben. Een verhaal van iemand waarbij het niet zo lekker liep. Bij wie het goede voornemen als een kaartenhuis in elkaar stortte. En toen vond ik het verhaal van Petrus. En daar wil ik over gaan vertellen. En ik heb allereerst wil ik het gedeelte lezen over het goede voornemen van Petrus. En dat vinden we in Matteüs 26, vanaf vers 30 tot 35. Als het goed is, staat hij in beeld, dus dan mag u meelezen of in uw eigen Bijbel meelezen. Dat vind ik helemaal prima. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen: jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood op ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem: misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem: ik verzeker je, deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul je mij 3 maal verloochenen. Petrus zei: al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. En alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Petrus was vastbesloten om Jezus te volgen, om hem trouw te blijven. En hij wilde hem zelfs nog meer trouw blijven dan al die anderen. Petrus zei het letterlijk: misschien zal iedereen u afvallen, maar ik nooit. En hij was bereid om trouw te blijven tot aan de dood. Hij heeft het duidelijk uitgesproken, hij heeft het herhaald. Niemand kan het meer ontkennen. Het zijn zijn goede voornemens. En allereerst zie ik er wel een kleine valkuil in zijn goede voornemens. Het is misschien ook iets wat in deze tijd van sociale media wel vaker gebeurt. Jezelf vergelijken met anderen. Petrus die uit zijn goede voornemen om meer trouw te zijn aan Jezus dan al die anderen. Hij vergelijkt zichzelf niet zozeer met de Heer Jezus rechtstreeks of met het goede rechtstreeks. Hij neemt zichzelf niet voor om het goede te doen, maar hij neemt zichzelf voor om beter te zijn dan de mensen om hem heen. En ja, het is een subtiel verschil. En zeker, het hangt nogal af van wat voor mensen je om je heen verzameld hebt, hoe goed dan uiteindelijk dat goede is. Want je kijkt niet meer naar de bron van het goede, maar je kijkt eigenlijk alleen nog maar naar die mensen om je heen. Dus als de mensen om je heen ook maar een lauw clubje zijn, dan hoef je het er niet eens zo heel goed vanaf te brengen om het goed te doen. Dus richt je op God en niet op je medemensen als je bedenkt dat je het goede wil doen. Maar tegelijk zijn die goede voornemens wel hartstikke nuttig. Ik bedoel, ondanks alles wat er straks met Petrus gaat gebeuren, ik wil vooral niet zeggen dat we geen goede voornemens moeten nemen. Want het helpt je om je geest te programmeren voor de moeilijke keuzes waar je in de toekomst mee geconfronteerd gaat worden. Je denkt vast na over hoe het zal zijn. Je denkt vast na over de opties die je hebt. Je denkt vast wat er op je af gaat komen. En de kans wordt groter dat je dan, als je daarmee geconfronteerd wordt, ook echt gaat kiezen voor dat wat je belangrijk vindt en wat je waardevol vindt. Dat zagen we ook bij Daniel, zoals Richard dat 2 weken geleden ook naar voren bracht. Als je geconfronteerd wordt met je keuze, je staat onder stress, er is misschien tijdsdruk, groepsdruk, mensen om je heen die ook ergens voor kiezen, dan is het makkelijk om te kiezen voor die eenvoudige weg of de aangeboden optie, voor de hand liggende keuze. Maar als je vooraf hebt nagedacht en de opties hebt verkend, dan is de kans gewoon groter dat je voor het goede kiest. Dus als er een grote verandering op je weg staat, als je misschien nieuw werk krijgt, als je naar een andere school gaat in de toekomst, als je nieuwe contacten aangaat, denk er vooral ook even over na wat je belangrijk vindt. Probeer van tevoren te bedenken hoe je wil leven, waar je voor wil staan en welke keuzes je wil maken. Dat wil niet zeggen dat het dan altijd goed gaat, maar het kan zeker helpen. Terug naar ons verhaal van Petrus. Want wat gebeurt er? De Heer Jezus wordt gearresteerd. En in eerste instantie, Petrus houdt zich aan zijn goede voornemens. En ik lees dit stukje natuurlijk nu even niet vanwege de tijd. Maar Petrus probeert de Heer Jezus te verdedigen en hij hakt het oor van de slaaf af. En hij denkt echt van, ik ga vechten, ik ga Jezus met mijn leven verdedigen. Maar wat gebeurt er? De Heer Jezus die roept hem tot stand. Hij mag dat niet, hij moet zich inhouden. De Heer Jezus is niet van plan om te vechten. En dan gebeurt het ondenkbare. De Heer Jezus laat zich willoos gevangen nemen door de soldaten. En uiteindelijk vluchten alle leerlingen weg. En misschien zijn we daar soms wel een beetje hard voor de leerlingen. Want je moet bedenken, voor de leerlingen van de Heer Jezus was de arrestatie en de daaropvolgende veroordeling van de Messias het ondenkbare. Ze konden het zich niet voorstellen. De Heer Jezus, de Messias, hadden ze gevonden. Hij was de verlosser die Israël verlossen zou. Hij zou op een of andere manier, hoe dan ook, misschien tegen alle kansen in, zou hij dat rijk, dat Joodse koninkrijk moeten herstellen. Hij zou Gods koninkrijk op aarde weer moeten herstellen. En ze konden het zich niet voorstellen. Ze wisten niet dat dat op een manier zou gaan zoals het gegaan is. Al Gods plannen gaan gewoon anders dan je had bedacht. En ze zien hun verwachtingen instorten. En dat is best wel tricky met goede voornemens. Want je bereidt je natuurlijk voor op een situatie die je aanziet komen. Je denkt ongeveer hoe het zal gaan in de toekomst, welke keuzes er misschien op je afkomen. En daar bereid je je op voor. En dan komt er ineens zo'n onverwachte wending. Dan zijn Gods plannen ineens hoger dan de onze. En dan doet God iets wat ons volledig van onze voeten veegt. En dan wil ik verder lezen, het stukje over Petrus. Ditmaal in Matteüs 26 vanaf vers 69. Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei, jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea. Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wegliep naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders, die man hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer, echt, ik ken die man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe en ze zeiden, jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken en te zweren. Ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. En toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Nog voor de haan gekraaid heeft, zul je mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Ondanks de grote schok blijft Petrus wel trouw. Hij keert weer terug naar het huis van de hoge priester. En hoewel hij daar helemaal niks kende, was er een vriend, een andere leerling van Jezus, die was een vriend van de hoge priester. En die bracht hen naar binnen. En het levert hem een hele kwetsbare situatie op. Hij bevindt zich als het ware in het hol van de leeuw. Sommige mensen vragen zich wel eens af of Petrus daar überhaupt naar binnen had moeten gaan. Maar ik zie het wel als een teken van trouw. Hij volgt de Heer. Hij had het zich voorgenomen om de Heer te volgen. Om tot aan de dood trouw te blijven aan de Heer. Dus hij doet het. Ondanks zijn eerste schok komt hij weer terug. Maar zijn trouw wordt wel op de proef gesteld. Het gevaar komt op hem af. Eigenlijk in de vorm van een meisje wat hem herkent als een volgeling van de Heer Jezus. En tot 3 keer toe verloochent Petrus zijn Heer. En als je het leest in de tekst gaat het elke keer ook weer een stapje erger. De eerste keer zegt hij in een soort van algemene bewoordingen, ik weet niet waar je het over hebt. En de tweede keer zegt hij het letterlijk, ik ken die man niet. En de derde keer vindt hij het zelfs nodig om zichzelf te vervloeken en met een eed zijn woorden kracht bij te zetten. Ik ken die man niet. En zo'n eed, dat was in het Joodse geloof was dat heel belangrijk. Als je jezelf met een eed bekrachtigde, dan moest je echt de waarheid spreken. Dat was, het ging nog verder dan een contract in onze tijd. En dat getal 3, dat is ook het getal van de volheid. Het bekrachtigt nogmaals zijn daad. Het maakt het meer dan een incident of een toevallige vergissing. Petrus gaat echt en vol de fout in. En hij weet het zelf ook. Hij ging naar buiten en hij huilde bitter. En wat dan? Je had zulke goede voornemens gemaakt. Je was zo van plan om de Heer trouw te blijven. Om het goed te doen. En nu is alles mislukt. Ik moest ook even denken aan de situatie van Judas. Judas zat in een iets andere situatie. We weten wat minder van zijn motieven en wat er echt in zijn hart omging. Maar Judas kreeg na zijn verraad kreeg hij ook berouw. Maar dat berouw van Judas dat dreef hem verder weg van God. En uiteindelijk bracht het hem tot zelfmoord. Maar Petrus op deze plek, hij voelt zich superrot. Maar ondanks dat hij zo verdrietig is en zo verslagen is, blijft hij nu nog steeds trouw aan God. Ondanks zijn fout. Want als we verder lezen, zien we dat Petrus zich toch weer aansluit bij de leerlingen van de Heer Jezus. Hij is aanwezig bij de opstanding, bij het open graf. Hij ziet de opgestane Heer. En hij is diep onder de indruk van alles wat er dan weer gebeurt. Maar het zit nog niet goed. Ondanks dat hij weer bij de leerlingen van de Heer Jezus is, zit het nog niet goed. Er is nog iets tussen hem en Jezus. En dat is eigenlijk het gevolg van de zonde. De zonde zorgt voor verwijdering, voor afzondering, voor schaamte en het verstoort relaties. En het is makkelijk om, als er iets gebeurd is tussen mensen, om dan daardoor eigenlijk nog verder af te drijven. Een vriendschap gaat stuk, een contact verwaterd. Je ontloopt elkaar omdat er iets moeilijks is gebeurd en ja, je weet niet goed hoe je het goed moet maken. Of misschien ben je er te koppig voor, of is de ander er niet aanspreekbaar. Maar hoewel het hem dwars zit, laat Petrus zich niet tegenhouden. Hij blijft bij de vrienden van Jezus. Hij blijft bij de discipelen. Het zit misschien ook niet helemaal in zijn karakter van Petrus om zich terug te trekken. Er zijn veel mensen die houden van Petrus omdat hij zo'n haantje de voorste is. Omdat hij als leerling van Jezus altijd op de eerste plek staat. Hij is de eerste om te praten. Hij is de eerste om te doen, vaak nog voordat hij gedacht heeft. En ja, mensen herkennen zich daar vaak in en die vinden dat fijn. Ik heb me daar iets minder in. Ik zou meer, als ik naar de leerlingen van de Heer Jezus kijk, zou ik meer een van die leerlingen op de tweede of derde rij zijn die gewoon goed oplet wat er gebeurt. Maar het gevolg van Petrus zijn karakter is wel dat hij de zichtbaarste leerling is. En dat we een uniek inkijkje hebben in het gevoelsleven van Petrus en wat er bij hem gebeurt, zijn ontwikkeling. Dus daar kunnen we van leren. En dat brengt ons bij het derde gedeelte van vandaag in Johannes 21. En dat wil ik graag gaan lezen. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van je schip, zei Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde het hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. En toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou? Jezus zei, wijd mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wil. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Het is eigenlijk een beetje een echo van het begin van het evangelie. In het bulletin heeft Gonnie vandaag het verhaal beschreven van de wonderlijke visvangst toen de Heer Jezus de leerlingen ontmoet. Maar hier gebeurt het eigenlijk weer opnieuw. Het is een soort van nieuw begin. Leerlingen hebben gevist de hele nacht. Ze waren weer teruggegaan naar hun normale werkzaamheden eigenlijk. Want ja, ze wisten ook niet meer goed wat ze moesten doen. En dan verschijnt de Heer Jezus. Ze hadden niks gevangen. En zodra de Heer Jezus hun wijst wat ze moeten doen, vangen ze zoveel vis dat ze het nauwelijks kunnen handelen. En ze herkennen de Heer Jezus aan zijn wonderen. En ik moet er een beetje om lachen. Petrus doet vervolgens zijn kleren aan en springt in het water. Je moet bedenken, ze staan er in die boot te vissen met zo'n groot net, kliedernat, schubben tot achter je oren. Ja, dan doe je je kleren niet aan. Dus ze hebben waarschijnlijk bijna niks aan. Een onderbroekje, zwembroekje, een lendendoek, weet ik wat. Maar Petrus die herkent de Heer en die bedenkt, ja, ik ben totaal niet toonbaar. Zo kan ik toch niet voor mijn Heer verschijnen. Dus hij pakt zijn nette kleren die daar in die boot liggen, doet ze aan en springt vervolgens met zijn kleren in het water. En hij zwemt naar Jezus toe. En hij komt vervolgens met zijn druipende kleren aan land. Had ik al gezegd dat Petrus haantje de voorste was en dat hij snel handelt? Maar ja, misschien dat hij ook nog wel ergens iets probeert te compenseren. Hij weet ergens nog wel dat het nog niet helemaal goed zit. En dan loopt hij nog eens een keer een tandje harder. En dan is hij net iets te gretig. En dan wil hij zo graag het goed doen dat hij eigenlijk... Je weet wel, ja, misschien herken je het ook wel, dat je dan net iets te hard gaat praten of dat je dan net iets te veel probeert te doen om het te compenseren. Hij weet misschien ook niet goed hoe hij het moet benoemen, maar hij probeert het te doen door zijn daden. En dan komt hij met zijn kletternatte kleren aan de wal en de Heer Jezus zit daar gewoon bij een vuurtje en hij heeft eigenlijk al vis. Maar toch vraagt hij om de vissen van de leerlingen erbij te brengen. En ik kan me voorstellen dat het... De sfeer misschien ook een beetje ongemakkelijk was. Niemand durfde hem te vragen wie hij was, want ze begrepen eigenlijk wel wie hij was, maar toch herkenden ze hem niet helemaal. Blijkbaar zag de Heer Jezus er na zijn opstanding toch heel anders uit. En ik denk eigenlijk dat hij op dat moment geen man van smarten meer was, maar dat hij al een nieuw verheerlijk lichaam had. En dat hij in zijn tijd voor zijn dood zoveel ellende met zich meedroeg in zijn lichaam, dat het hem veranderde en dat hij daarom na zijn opstanding er gewoon anders uitzag. Maar na het eten pakt de Heer Jezus zelf het moment en hij spreekt Petrus aan. En hij stelt hem de vraag, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordt van ja en de Heer Jezus herhaalt de vraag nog twee keer. En het is eigenlijk, zonder het zo heel expliciet te benoemen, is het eigenlijk voor iedereen overduidelijk wat er bedoeld wordt. Petrus heeft de Heer Jezus drie keer verraden en hij krijgt drie keer die vraag. En let eens op de formulering van die eerste vraag, dat de Heer Jezus vraagt, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? De Heer Jezus verwijst hier letterlijk terug naar het voornemen van Petrus. Die zei, al zouden allen u verlaten, ik toch zeker niet. En om deze interactie wat beter te begrijpen, wil ik iets dieper in deze tekst duiken. Om te kijken naar die vraag, hou je van me? En het is vast vaker verteld, maar in de grondtekst, in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, worden verschillende woorden voor liefde gebruikt. Er zijn drie Griekse woorden, eros, philio en agape. En het zijn synoniemen allereerst. Dus het zijn alle drie woorden die gewoon liefde betekenen. Maar er is wel een subtiel verschil. Waardoor soms het gebruik van het ene of het andere woord net even een andere nadruk kan leggen. En tegelijk zie je dat in de evangelie deze woorden ook gewoon door elkaar gebruikt worden soms. Bij het woord eros heb je meer de nadruk op begeerte, op lust of op genot. Het woord filio benadrukt meer de wederzijdse, de relationele liefde. Een liefde tussen twee partijen die van elkaar houden. En het woord agape is een woord wat vaker gebruikt wordt voor een eenzijdige of onvoorwaardelijke liefde. Maar het wordt ook soms gebruikt voor een liefde voor iets of voor iemand die niet per se in staat is om terugliefde te hebben. Maar zoals ik al gezegd heb, het is een subtiel verschil in betekenis. Het ene woord is niet per se beter dan het andere. Soms zijn er mensen die zeggen van ja, agape, dat is de goddelijke liefde waar alleen God toe in staat is. Ik denk dat je dan iets te veel de betekenissen van die woorden uit elkaar trekt. Maar er zit wel een nuanceverschil tussen die woorden. En ik denk dat het verschil in lading en in de herhaling van die drie vragen, dat zeker betekenis heeft, zoals we straks gaan zien. En in combinatie met De rest van het verhaal laat het zien wat er eigenlijk gebeurt tussen de Heer Jezus en Petrus. Dus laten we teruggaan naar de drieslag van Petrus die 3 keer de Heer Jezus verraden heeft. In een soort van neergaande lijn. Steeds sterkere bewoordingen, steeds stelliger ontkennen en uiteindelijk zelfs zweren en vervloeken. Maar nu gaat het eigenlijk andersom. Want de Heer Jezus begint met de vraag, hou je van mij meer dan de anderen? En de Heer Jezus gebruikt hier het woord agape voor houden van. En je zou kunnen zeggen, hij vraagt een soort van, hou je van me? Ook als ik niet in staat ben om van jou te houden op dat moment. Ook als ik weerloos, gearresteerd, gevangen ben. Als je je hoop op de Messias verloren ziet gaan, hou je dan nog van me? En Petrus die formuleert eigenlijk zijn antwoord heel indirect. Hij zegt niet, ja Heer, ik hou van u. Petrus zegt, Heer, u weet dat ik van u hou. En Petrus gebruikt daar het woord filio, voor de wederkerige liefde. De liefde die juist wel in relatie staat, die juist wel van twee kanten komt. Je zou kunnen zeggen dat Petrus al een stukje lering getrokken heeft uit zijn val. Dat hij niet meer zomaar die grote claims kan maken. Dat hij niet meer zomaar zegt van, Heer, ik hou het meest van u van iedereen. Hij legt het heel nederig bij de Heer Jezus neer. Hij zegt als het ware, Heer, ik hou wel van u, maar u weet zelf beter dan ik hoeveel precies. Ik heb wel wat liefde in mijn hart, maar het is niet genoeg gebleken. En de Heer Jezus herhaalt de vraag voor de 2e keer. En nu laat hij het stukje vergelijking met de anderen weg. De lat komt zeg maar iets lager te liggen. De Heer Jezus vraagt nu alleen naar Petrus zelf. Petrus, hou je van mij? En hij gebruikt weer het woord agape. En Petrus antwoordt weer op dezelfde manier. Ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Met dezelfde woordkeuze. En dan herhaalt de Heer Jezus de vraag voor de 3e keer. En dit is opvallend, want nu gebruikt de Heer Jezus zelf ook het woord filio in plaats van agape. Het andere woord voor liefde. En dat raakt een snaar bij Petrus. In combinatie met die herhaling, dat de Heer Jezus die vraag maar blijft stellen, snapt Petrus het eigenlijk wel. Dat de Heer Jezus als het ware afdaalt naar het niveau van Petrus met zijn vraag. Hij vraagt eerst, hou je van mij meer dan al die anderen? Wat je zelf gezegd had. Dan vraagt hij, hou je onvoorwaardelijk van me, ook als ik niet van jou kan houden? En nu gebruikt de Heer Jezus dezelfde woorden, dezelfde formulering van liefde als Petrus zelf gebruikt in zijn antwoord. Het is subtiel, maar in feite erkent Petrus dat hij weliswaar van de Heer Jezus houdt, maar dat die liefde voor de Heer, als het er echt op aankomt, tekortschiet. Hij is niet gebleken in staat te zijn tot die grote, onvoorwaardelijke liefde, meer dan alle anderen, als hij van tevoren gedacht had. Petrus erkent hier in feite, niet alleen in mijn daden schiet ik tekort, maak ik fouten, maar zelfs in mijn hart, in mijn liefde tot de Heer, ben ik niet in staat van de Heer Jezus te houden zoals ik dat zou moeten. En wat hier voor Petrus geldt, dat geldt eigenlijk ook voor mij. En misschien ook voor jou, voor ons allemaal. Samen met Petrus komen wij op enig moment tegenover de Heer Jezus te staan en moeten wij in ons leven ook erkennen dat wij niet in staat zijn om hem lief te hebben zoals hij verdient. Met de woorden van Paulus moeten we erkennen dat in mij geen goed woont. Dat ik het goede niet doe en het zelfs eigenlijk niet wil. En dan komt het bijzonderste van dit gedeelte. De Heer Jezus ontmoet Petrus juist op deze kwetsbaarste plek in zijn leven. Als hij erkent dat hij niks te bieden heeft en aan alle kanten tekort schiet. Pas als wij zelf helemaal op zijn en erkennen dat wij niks hebben, dan kan God met zijn genade komen. De Heer Jezus herstelt het met Petrus. Hij maakt het weer goed. Hij bouwt weer op. Want bij elke vraag en antwoord van Petrus komt de Heer Jezus ook met een opdracht. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen en wijd mijn schapen. En ook daarin zit weer een opbouw in deze drieslag. Het begint met het wijden van de lammeren, de kleintjes, de eenvoudigste stap. En dan krijgt Petrus de opdracht om de schapen te hoeden. En als je schapen hoedt, dan hoef je ze in principe alleen te beschermen nog. En tenslotte krijgt hij de opdracht om de schapen te weiden, om leiding te geven, om ze naar voeding te brengen, om ze sturing te geven. Petrus krijgt verantwoordelijkheid als het weer goed gemaakt wordt. En dat is eigenlijk heel bijzonder, dat de Heer Jezus verantwoordelijkheid geeft, juist als wij tot de erkenning komen dat we het zelf helemaal niet kunnen. Als we ten volle bewust zijn van ons eigen tekortschieten, juist dan kan God ten volle door ons heen werken, door zijn geest. En het moment zelf is ook eigenlijk best heel bijzonder. Want na zijn opstanding laat de Heer Jezus heel duidelijk zien hoe de werkelijkheid veranderd is na zijn offer aan het kruis. Er zit een soort symmetrie in het verhaal. Aan de ene kant heb je 3 keer het verraad, van kwaad tot erger. En aan de andere kant heb je 3 keer het herstel. En daar zit ook weer die opbouw in, van minder naar meer. En in het midden, in de spil van het verhaal, vinden we de gebeurtenis die eigenlijk alles verandert. Het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Dat is wat alles verandert. Zijn offer zorgt ervoor dat niet langer onze kracht of onze inspanning om ons aan Gods geboden te houden, dat telt. Nee, de mensheid schiet tekort. Wij kunnen het niet. Wij kunnen ons niet aan onze goede voornemens houden. Wij kunnen ons niet aan Gods wet houden, hoe hard we het ook proberen. Maar pas als we dat erkennen, pas als wij aan de voet van het kruis komen en Gods vergeving ontvangen, dan kan God ons die vergeving geven, met zijn genade komen. En dan kan hij met zijn kracht het in ons doen. En het gedeelte sluit af met een profetische belofte die de Heer Jezus nog uitspreekt richting Petrus. Nu kies je zelf je weg, maar eens zal iemand anders je grijpen en je brengen waar je niet heen wil. En daarmee verwijst de Heer Jezus naar de toekomstige dood van Petrus. Die niet in de Bijbel staat beschreven, maar uit de overleveringen weten we dat Petrus de marteldood stierf. Omdat hij christen was. En misschien kan het een beetje vreemd overkomen, zo'n profetie naar zo'n marteldood, als troost of bemoediging of wat het is. Maar de cirkel is eigenlijk weer rond hiermee. Want ons verhaal begon met het voornemen wat Petrus zich had voorgenomen uit zijn eigen kracht. Al zou iedereen u verlaten, ik toch nooit. Ik zal mijn leven voor u geven, dat heeft hij beloofd. En hij schoot erin tekort. Het is pijnlijk duidelijk geworden dat Peter in zijn eigen kracht, zelfs uit de liefde die hij in zijn hart had, dat het niet voldoende was om de Heer Jezus te dienen zoals hij dat verdient. Hij schoot tekort, net als wij. Maar nadat Petrus tot dat inzicht is gekomen, nadat hij dat erkent, kan God juist wel aan de slag gaan met hem. Kan God met ons aan de slag. Hij kan zijn werk in ons gaan doen als wij erkennen dat wij het zelf niet kunnen. En de Heer Jezus wijst erop dat Petrus aan het eind van zijn leven, als God met zijn kracht in zijn leven aan het werk is geweest, dat Petrus dan wel in staat zal zijn om dat ultieme offer te brengen waar hij uit zijn eigen kracht in eerste instantie zo in tekort schoot. Dus op die manier komt het dan allemaal weer goed. Dus wat hebben we gezien vanochtend? We hebben gekeken naar Petrus, die zich voornam om de Heer Jezus trouw te zijn, meer dan alle anderen. En we hebben gezien dat goede voornemens kunnen helpen om je nu al voor te bereiden op moeilijke keuzes die in de toekomst op je afkomen, zodat je beter kan kiezen voor wat echt waardevol is. Maar we hebben ook gezien dat het leven soms heel anders gaat dan we voor ogen hadden. En dat de keuzes die we van plan waren te maken, dat die soms onderuit gefietst kunnen worden door de realiteit van het leven. Zoals Petrus ook gemerkt heeft. En te midden van alle verwarring en angst komen we er keer op keer weer achter dat onze eigen daden tekortschieten. Ja, dat zelfs de liefde voor God die we in ons hart hebben, dat die ten diepste niet genoeg is om God te dienen zoals hij verdient. Maar net als Petrus mogen wij ook dan weer bij de Heer Jezus komen, als we inzien dat wij tekortschieten. Dan mogen we erkennen dat wij het zelf niet kunnen. En dan kunnen we Gods vergeving ontvangen door Jezus' werk aan het kruis. En juist dan kan God met ons aan de slag. En dan is alles wat we doen uit Hem en door Hem. En krijgt Hij de eer van wat we doen.